Heel goed, we zijn aangekomen in de tweede ronde. We verleggen het gesprek. Het zat eigenlijk ook al in de eerste ronde af en toe. Wat hebben we nou nodig om duurzaam gedrag te bevorderen? Dat doe ik met drie gasten, die ga ik zo direct aan u voorstellen. Maar we gaan eerst weer terug naar u, Anna.
Ja, want we hebben nog een leuke vraag op de Mentimeter. Dat betekent dat de meeste mensen zitten al in de Mentimeter. Anders moet je naar menti.com gaan en de code invoeren die in beeld staat. De vraag is, het is een multiple choice vraag dit keer. En dat is, wat helpt dan duurzaam gedrag? We hebben drie keuzes. Dat is één, wat helpt? Ja, het normeren. Dat hebben we net ook een beetje al gehoord. Gewoon normeren. De overheid moet maar gewoon gaan over normeren. De ander is normeren, maar ook stimuleren. Dus niet alleen dwang en drang. En de derde keuze is, nee. Niet normeren, alleen maar stimuleren. Alleen maar leuk en aantrekkelijk maken. En daarmee moet je het houden. Dus heel benieuwd naar jullie keuze.
Heel goed. En terwijl u hem invult, ga ik al de gast hier aan tafel aan u voorstellen. Rechts van mij, u zag haar al zojuist even. Goedemorgen, Ika.
Goedemorgen, Kees.
Directeur Milieu Centraal. Ja. Wie kent jullie niet, maar toch nog even voor degene die denken, wie is dat ook alweer? Vertel even kort over Milieu Centraal.
Ika van der Pas, dus Milieu Centraal. We zijn een kenniscentrum.
Ja.
Kenniscentrum voor duurzaam leven. We zijn er dus voor de mensen thuis, consumenten en burgers. En wat wij doen is onafhankelijke tips en adviezen geven. En vooral ook hoe zij de stappen richting een duurzamer leven kunnen zetten. En dat doen we met heel veel inspiratie, informatie en allemaal onafhankelijk.
Heel goed. Dankjewel, Ika. Links van mij is Sylvia de Goede. Sylvia, je hebt een lange carrière in het opbouwwerk achter de rug. Ben je nog steeds actief? Vertel kort, wat doe je?
Je zegt het eigenlijk al. Ik draag bij aan samenlevingsopbouw. En dat doe ik als opbouwwerker, zelfstandig werkend. Dat doe ik niet al ruim 30 jaar, hoor. Maar dat doe ik nu ruim 5 jaar zelfstandig. En ik richt me eigenlijk op 3 thema's. Dat is democratisering, duurzaamheid en ook vakontwikkeling. Dus als het gaat over bijvoorbeeld duurzaamheid, dan organiseer ik samen met collega's werkbezoeken voor collega's die daar ook op inzetten om elkaar te steunen en te versterken, want dat is ook nog nodig.
Ja.
Ik werk voor verschillende opdrachtgevers, zeg maar even in het midden van het land.
Heel goed. Eén korte vraag. Je noemde duurzaamheid.
Ja.
Noem eens één voorbeeld. Wat jij doet in jouw praktijk rond duurzaamheid?
Nou, ik mag nu voor het landelijk samenwerkingsverband Actieve Bewoners mag ik bewonersinitiatieven ondersteunen op verschillende plekken in het land die allemaal bezig zijn met collectieve verduurzaming in de eigen buurt.
Oké. Okay.
En dat is een hele mooie opdracht. En dat is eigenlijk ook wel een beetje, als het gaat over samenlevingsopbouw, opbouwwerk, een beetje core business, dat je eigenlijk processen faciliteert waarin betrokkenen in buurten, wijken, dorpen met elkaar dingen kunnen ondernemen en ontwikkelen. Waaronder bijvoorbeeld acties rond verduurzaming in de eigen buurt.
Heel goed. Praten zo verder, Sylvia. Tot slot, Rijntje André Nes, Hogeschool van Amsterdam.
Morgen.
Ja, wat doe jij allemaal?
Nou, ik ben in ieder geval gedragswetenschapper. En ik heb inderdaad een onderzoeksgroep bij de Hogeschool van Amsterdam, vol gedragswetenschappers.
Ja.
En we kijken in de praktijk eigenlijk naar al die thema's die net al in de eerste ronde langskwamen. Hè, van zouden mensen bereid zijn om meer plantaardig te eten? Willen ze anders reizen?
Ja.
Anders wonen? Naar al die thema's kijken we nou, wat maakt dat nou? Dat we eigenlijk steeds meer zien dat mensen dat al steeds meer willen. Maar uiteindelijk zijn wij gedragswetenschappen. Zeggen oké, maar wat maakt dat ze dat dan toch nog vaak net nog even niet doen?
Kijk, daar gaan we het uitgebreider over hebben. We beginnen even met de uitslag van de Mentimeter. Anna, help ons even hier aan tafel. Wat zien we? Wat zeggen onze toeschouwers?
Ja, dus de vraag, wat helpt duurzaam gedrag? Ja, we dachten dat wij een moeilijke vraag hadden gesteld. Maar dat valt dus best wel mee. Toch de overgrote meerderheid denkt dat normeren en stimuleren dus het beste is daarin. Dus ik ben heel erg benieuwd welk aandeel van het blokje dan normeren en welk aandeel stimuleren is. Maar daar kunnen we het dan uitgebreid over hebben.
Heel goed. Hier terug aan tafel. Normeren en stimuleren. Ja, dat klinkt, we doen alles. Ja. Wat zeg jij, Ika, in reactie hierop?
Ik zou zeggen, heel veel wijze mensen thuis.
Oké.
Als ik het kort door de bocht zou formuleren, ik denk dat we dus ook echt alles uit de kast moeten gaan halen. Dus dat onderzoek wat ik daarnet al toelichtte, laat zien dat mensen klaar zijn om die milieusprong te maken. Maar
ja,
dat wij, maar we doen het dus nog niet. Dus dat is goed om te realiseren. Dus het gedrag blijft weer achter. En we zullen met z'n allen in de omgeving van de consument toch mensen in staat moeten stellen, helpen om, en dat hebben we daarnet in de vorige ronde natuurlijk ook gezien, te helpen om die duurzame keuze mogelijk te maken überhaupt.
En de ene keer is dat via een vorm van normeren?
Dat is denk ik alles uit de kast halen, inderdaad. Ja. Dus de standaardinstelling in, of het nou in de supermarkt is, de installateur die bij je langskomt, de garage, de elektricien, de bank. Alle partijen zullen toch met hun diensten en hun producten de standaardinstelling, het is een beetje abstract, de standaardinstelling op groen. Maar uiteindelijk nu kan je kiezen tussen heel onduurzame diensten en spullen en ook duurzame. En de vraag is, moet je niet die keuze ook wat beperken in de zin van dat je ook vooral die onduurzame keuze niet meer mogelijk maakt.
Goed. Sylvia, wat zeg jij in reactie op deze uitslag?
Ja, volgens mij is er heel veel over te zeggen.
Ja,
ik denk dat het hele verduurzamingsvraagstuk, we hebben het steeds over het consumentengedrag en daarop misschien sturen met normeren. Misschien nog wel strenger dan dat. Maar we zitten natuurlijk ook in een samenleving die op een bepaalde manier is ingericht.
Ja.
Als ik alleen wonend ben en ik woon in mijn eentje in een eengezinswoning, omdat de woningmarkt op slot zit en ik eigenlijk die optie helemaal niet heb om bijvoorbeeld kleiner te gaan wonen, dan ben ik relatief een grote voetafdruk aan het maken wellicht. Terwijl dat misschien eigenlijk niet nodig is. Dus volgens mij is er heel veel nodig om ons gedrag te kunnen aanpassen. Vraagt dat ook iets van het systeem waar we mee te maken hebben. Om daar ook verandering in aan te brengen. En dan kun je zeggen, openbaar vervoer is al een paar keer voorbij gekomen. Zolang dat een marktpartij is die tegen concurrerende prijzen en tarieven openbaar vervoer moet leveren, kunnen we ons afvragen of dat toekomstbestendig is. En als het gaat over mijn werk, het sociaal werk in het algemeen, zijn we met elkaar al geruime tijd in gesprek over verschuiven van de mens centraal stellen, wat we als sociaal werkers vaak doen, naar heel duidelijk de mens in die omgeving. En dat geheel moet je steeds in ogenschouw nemen. En dat noemen we dan met een nieuwe term ecosociale benadering van het werk. Okay. Of ecosociaal werk. Maar dat heeft wel daarmee te maken. De mens in die omgeving. En wat heeft ons gedrag, welk effect heeft dat op de omgeving?
Ga ik naar jou, Rentjan. Wat zeg jij in reactie op deze uitslag?
Inderdaad, wat we volgens mij allemaal al zeiden, dat het heel fijn is dat beide wordt genoemd. Wat ik altijd wel een beetje mis ook weer. Het is natuurlijk een heel simpel plaatje, drie opties en dat is het. Maar ik denk dat we wel echt moeten gaan nadenken over, maar wie moeten we vooral normeren en wie moeten we vooral stimuleren, ontzorgen. En dat, ik vond het heel grappig dat we nu net best wel een half uur lang hebben gesproken over een groep waarvan ik zou zeggen, die moeten we vooral ontzorgen, comfort bieden. Dat is nou net niet de groep waar we ons qua CO2-uitstoot zoveel zorgen over moeten maken. Ik zou meer kijken naar de groep die ontzettend veel overconsumeert, als we het al over consuminderen hebben. En dat we kunnen kijken, kunnen we iets meer naar een soort voldoende niveau met elkaar.
Ja.
En dat is dan toch een top 10% van de samenleving die voor 40%, 50%, 60% van de CO2-uitstoot verantwoordelijk is.
En maak hem eens af, wat zou je richting die groep?
Dat is een belangrijke groep. Er is recent een heel mooi artikel verschenen. Die zegt, eigenlijk moeten we veel vaker de vraag stellen, met wie gaan we ons bezighouden? Die zeggen ook dat die groep van 46, die in 46, 64 geboren is. Dat is een groep die heeft ongelooflijk geprofiteerd van de afgelopen 30, 40 jaar welvaart. Daar moeten ze naar kijken. En de groep welgestelde.
Ja.
En als je daar heel specifiek op in gaat zoomen, daar kan je wel degelijk regels aanstellen, kan je wel degelijk normeren. En dan kan je heel gedifferentieerd kijken. Kijk, die eerste vlucht, die mogen we allemaal misschien nog wel maken. Maar die tweede, derde, vierde, vijfde. Dus 20% van de samenleving die zo'n beetje de totale uitstoot op vliegtuig regelt. Laten we daar eens wat kritischer naar kijken.
Ja.
Goed ook om te weten dat die progressieve vliegtuigs, daar is echt wel draagvlak voor. Dus dat is ook wel,
omdat ik een hele grote groep gewoon niet vliegt. Die zegt, lijkt me heel goed. Die kleine groep die wel vliegt, laten we daar vooral wat aan doen. Dat is ook heel interessant. Die draagvlak voor vlees is inderdaad minder, omdat die inderdaad door een veel grotere groep ook geconsumeerd wordt. Die zegt, is dat nou, maar ik vind het ook zo gek dat het dan gaat het over die enige hakbal. Die enige hakbal is het probleem niet.
Nee.
Het is die groep die misschien wel 20, 30 in een week eet. Dat is het grote probleem. probleem. Dus we moeten veel meer kijken naar wie er heel veel gehaktballen eet dan die groep die soms met heel veel moeite nog één lekkere gehaktbal in een week heeft.
Nog even terug naar wat je toen net zei bij de introductie. Er is echt een verschil, dat hoor ik ook bij jou, tussen duurzaam willen consumeren en duurzaam consumeren in de praktijk.
Ja.
Waar komt en hoe zit dat in dit verhaal? Geldt dat voor bepaalde groepen?
Ja, het heeft heel veel termen ten eerste. Maar binnen de duurzaamheid noemen we het ook wel de green gap. Dus wat we allemaal met elkaar positief zeggen.
Ja.
En we ook echt wel voelen. En dat laten al die studies zien. Hè, 60%, 70%, 80% is heel welwillend tegenover duurzaam. Maar er zit uiteindelijk best wel...
En dan geldt wat jij zei, hè, we zijn klaar om die stap te maken. Of
dat vind ik interessant. We zijn klaar op het... in ons hoofd er wel zien dat het nodig is. Maar we zijn er helemaal niet klaar voor. Als het gaat, hebben we ook de vaardigheden en de gelegenheid ervoor om het ook te doen.
Ja.
Dus als systeem werd net al even genoemd, of de context waarin wij leven, en ook de sociale context waarin we leven, dan zie je wel de hele tijd dat er allemaal tegenwerkende krachten zijn.
Ja.
Dus op dat niveau zijn we er nog helemaal niet klaar voor. En wat we ook zien, hè, dat is een beetje met die, wat we dan noemen, die green gap of intention behavior geloof, hè, dat je altijd ziet dat naarmate het ook dichterbij komt, dat het ook echt moet gaan gebeuren, dat die welwillendheid ook afneemt. Ik moet een beetje denken, de afgelopen week zagen we in de Eerste Kamer ook, zodra we echt dreigen het gas ook met beton dicht te gaan storten, dan zien we in één keer, gaan we het hebben over leveringszekerheid. Dus we hebben een soort angst, hè, een fear of falling, zeggen we ook. Hè, dat de onzekerheid, maar wat gaat er gebeuren als ik er echt mee moet stoppen?
Angst voor verlies. En zit dat bij bepaalde inkomensgroepen? Die mensen met een hele grote portemonnee, waar je het net over had. Hebben die dat vooral? Of...
Nou, die hebben het meeste te verliezen. Kijk, die angst voor om geen controle te hebben, die is bij die groep met een laag inkomen al heel groot. Die hebben sowieso al het gevoel dat ze heel weinig grip hebben. Dus dat hele kleine beetje waar je dan ook nog suggereert dat we daarop gaan ingrijpen, is voor die groep natuurlijk een veel grotere invloed. Maar het is vooral opvallend dat de grote groep die een relatief kleine groep die heel veel uitstoot, die hebben het meeste te verliezen. Niet alleen in hun consumptiepatroon, maar ook in de status in de samenleving. De grip die ze nu al hebben op die samenleving. Dus ja, die heeft wel het meeste te verliezen. En die denkt vaak dat ze al wat doen. Maar dat zeggen we ook vaak, als een olifant op dieet gaat, ja, die eet nog steeds veel, veel meer dan een muis die een klein beetje gaat overeten.
En om even nog helemaal goed te snappen wat je net zojuist zei, zeg je dan, we moeten eigenlijk veel beter kijken naar verschillende groepen. En voor verschillende groepen hebben we ook verschillende
Een beetje naar aanleiding van de
verhalen rond normeren
en
stimuleren.
Ja, je moet echt gaan kijken. En dan heb je het over stimuleren. Dan vind ik het zelfs ook een gevaarlijk woord voor sommige groepen. Daar moet je gewoon voor ontzorgen. Moet je het eigenlijk, zonder dat je ze verder lastig valt, het gewoon gaan organiseren rondom hen heen.
Regelen het.
Gemakkelijk maken.
Ja.
En als je kijkt naar dat onderzoek, de monitor duurzaam leven, die trouwens op de website van Milieu Centraal te vinden is, dan zie je dus dat die verschillende gedragingen die er zijn, en dat zijn er 100, je zult dus, voor iedere gedraging zit het dus anders. Je kunt niet zeggen one size fits all, we gaan ons op deze doelgroepen richten. Je zult per gedraging moeten kijken waar zitten de drijfveer en belemmeringen. Want die zijn echt verschillend per gedraging. Dus dat vraagt om maatwerk. En het zit om ontzorgen. En het staat ook in staat stellen.
Ja.
Maar per gedraging is dat dus anders.
Ja. Dan ga ik even naar jou toe, Sylvia. Je bent, vertelde je net, op allerlei plekken in buurt en wijk actief. Wat is daar dan het verhaal? Als het gaat over duurzaamheid, is dat een verhaal wat een kans is om voor een mooie leven? Of is het vooral een bedreiging? Of wat is jouw ervaring hier?
Nou ja, feit is, ik denk dat overal duidelijk wordt dat we voor een enorm grote uitdaging staan met elkaar, die heel complex in elkaar zit.
Ja.
Dus het is niet maar één ding waar ik nu vooral actief ben. Hè, dat zijn die collectieve verduurzamingsinitiatieven in wijken en buurten. En wat je daar eigenlijk vooral ziet, is dat er enorm veel inzet geleverd wordt door heel veel mensen op vrijwillige basis. Maar dat het enorm stroperige processen zijn.
Ja.
Dat mensen ja, toch afhankelijk zijn van een woningcorporatie. Schuift die wel of niet aan tafel? En als er gezegd wordt van ja, in 2027 is jullie complex aan de beurt. En daarmee eigenlijk zeggen van nou, we gaan nu dus niks doen. Ja, dat is het andere uiterste. Hè. Als je wil dat mensen een soort van eigenaarschap gaan nemen en zelf in beweging komen, wat de overheid natuurlijk in toenemende mate vraagt van ons allemaal. En dat zien we eigenlijk in alle grote beleidskaders, komt dat terug, dat de burger meer zelf en meer voor elkaar moet gaan doen. Ja, als je wil dat mensen daar eigenaar van worden en in beweging gaan komen, moet je ze eigenlijk ook keihard regie geven. En ik heb een plaatje meegenomen, die kunnen we misschien even laten zien. Ontwikkeld door Anke Siegers. Kijk. Dat heet de trap van eigenaarschap. En daar kun je precies zien als je vanuit overheid ofwel systeemwereld een bepaalde actie inzet. Dus je gaat mensen bijvoorbeeld informeren. Ja, dan gaan mensen aanhoren en blijven een soort van afhankelijk. Terwijl als je wil dat ze regie gaan voeren, dan moet je, je kunt iets doen met kaders stellen, faciliteren. En je moet vooral ook gaan samenwerken. En ja, dat is wat ik nu wel, wat we veel zien gebeuren, is de burger moet dit en de burger kan dat. Ik zeg dan altijd welke burger, de hamburger of de vega-burger. We zijn namelijk allemaal inwoners van het land, ook de beleidsmakers. We moeten allemaal aan de bak. Ja. En niemand heeft het gouden ei. Zeker niet als het over dat verduurzamingsverhaal gaat. En dan moet je ook gaan kijken van ja, wat wordt dan een werkbare manier. En dan zeggen wij natuurlijk vanuit het opbouwwerk, ga vooral ook leren van de wijkaanpak die eerder al zijn vruchten heeft afgeworpen. Ga lokaal met elkaar kijken, wat is er nodig? Hoe kunnen we verduurzamen in de breedste zin? Gooit Albert Heijn XL nog steeds heel veel eten weg aan het eind van elke dag? Of zorgen we ervoor dat dat op een plek terechtkomt waar het gewoon uitgedeeld kan worden? Zodat je voedselverspilling tegengaat en mensen met een smalle beurs extra ondersteunt. Ja. Dus ja, het is mensen regie willen laten voeren. Dan moet je ze ook in staat stellen om zelf de beslissingen te kunnen.
Zomaar roepen, ga eens lekker duurzaam consumeren, dat schiet niet op.
Nee, je moet met elkaar de puzzel gaan leggen. En ja, dat vraagt inderdaad, ik hoorde het net al een paar keer zeggen, dat zijn niet per se eenvoudige processen, maar het ja, kan wel. Ja. Maar dat moet wel gefaciliteerd worden, dat moet wel ondersteund worden. Daarin moet je wel zeggen, wat is precies hier het vraagstuk wat we op willen pakken met elkaar? En welke expertise hebben we nodig aan tafel om dat ook te kunnen gaan doen.
Ja, snap ik. Ja. Kom ik even weer terug bij jou, Ika. Dat je voor verschillende groepen eigenlijk een verschillende boodschap hebt.
Zeker.
Een verschillende strategie, zo je wil. Ja. Of een verschillende benadering. Ja. En toen net heb je al een paar voorbeelden genoemd, hè, waar je eigenlijk met burgers een heel eind kan komen. En ook een paar voorbeelden die ingewikkeld liggen of controversieel. Mm-hmm. Dat punt van vlees eten en
deelmobiliteit.
Mm-hmm. Wat zou toch weer even naar dat ministerie, want die moeten natuurlijk een mooi plan gaan maken. Mm-hmm. En straks moet dat kabinet ermee aan de slag. Mm-hmm. Wat zou je sowieso doen om burgers te verleiden en te stimuleren of zelfs te normeren rond duurzame gedrag? Wat is must do voor de overheid?
Nou, ik denk dat het begint bij zo'n klimaatplan.
Ja, dat komt er.
En dat er ook een hoofdstuk leefstijl, consumptie, give it a name. Ja. Dus is voor politici best wel ingewikkeld om deze boodschap te brengen. Ja. Ja, dus dat is een inconvenient truth, maar ik wil wel een beetje voorzichtig zijn dat duurzaamheid en duurzaam leven een soort hel en verdoemenis is. Want dat is het namelijk echt niet. Het is ook, het bespaart vaak. Elektrisch rijden, als je de mogelijkheid hebt, is ook best wel fijn. Dus er zit ook even positieve aspecten aan. Ja. Maar laten we wel proberen om het idee van dat het iets, consumptie iets moralistisch is of betutterend is, ja, dat we daarvan afblijven. Want dat is het dus niet. Mensen weten donders goed dat ze iets en kunnen ook iets doen, willen ook iets doen. Dus laten wij, maar wel science-based. Dus laten we wel kijken van wat staat ons te doen.
Ja.
Maar dat betekent niet dat je in de communicatie dan gaat zeggen,
je mag dit en niet meer. Je moet dan heel goed kijken, wat hebben mensen dan nodig? Waar zitten de belemmeringen? En hoe kunnen we ze daar dan helpen en ze in staat stellen om dat empoweren eigenlijk?
Oké, ik kom zo direct nog even bij jou terug, Alexander. Want in de eerste ronde had jij het over verlies. Daar moeten we het heel even nog over hebben, want dat raakt hier aan. Randjan, ook aan jou die vraag. Als je kijkt naar verschillende groepen, dan heb je dus eigenlijk een verschillende benadering. Ook omdat de realiteit nou eenmaal is dat sommige mensen veel meer consumeren en dus een veel hogere voetafdruk hebben. Dan zeggen we, zo hoor ik jou zeggen, ja, daar mag je dan ook meer van vragen.
Zeker.
Stel, het is eind dit jaar, dat klimaatplan komt uit. En wat zeg jij, wat zou jij willen dat het kabinet gaat zeggen tegen die groepen die veel consumeren? Wat is de boodschap?
In ieder geval laat weten, het gaat ook schuren. Het gaat ook voor deze groep. Ik heb jou ooit eens een keer ergens in een andere, bij een andere bijeenkomst wel eens gehad. Als het hebben over afgehaakt Nederland, moet het misschien een keer hebben over die topinkomens. Die ook, die kun je ook bijna afgehaakt nemen. Kijk, wat ik hoop dat in dat verhaal komt te staan, dat een bepaalde groep een grotere verantwoordelijkheid heeft in dit verhaal.
Ja.
En dat die groep, en ook omdat het voor die groep ook echt heel onprettig is als die ongelijkheid gaat groeien. Dat is voor niemand goed. Dan wordt de samenleving waarin zij ook leven ook niet beter van. Ja. En de illusie dat zij dankzij hun positie in dat overconsumeren ook met z'n allen gelukkiger zijn. Dat is, dat vond ik wel mooi wat jij zei net, hè, Ika. Dat we denken dat dat klimaatvriendelijke, wat we daarvoor gaan doen, dat dat iets is wat ons leven minder fijn maakt. Nou, laat nou net alle studies zien dat op het moment dat we dus zien dat die groepen die nu overconsumeren wat klimaatvriendelijker worden, wat meer bewust kijken naar hun keus, die bijna per definitie daar ook gelukkig van worden. Omdat ze in één keer dichter staan bij hele cruciale waarden die ze ook al voelen, maar die een beetje kwijtgeraakt zijn.
Ja, dan kan je er ook natuurlijk aan de andere kant zeggen, ja, laten we ook niet al te romantisch doen over die duurzame toekomst. We hebben gewoon in te leveren soms.
Ja, maar juist dat is waarom je ook moet durven zeggen, dit gaat ook schuren, jongens. Dit gaat ook een heel, voor sommige elementen van onze samenleving, ook inderdaad verlies opleveren, wat net Alexander ook aangaf. En daar moeten we ook met z'n open naar durven gaan kijken.
Alexander, kan jij hierop reageren? Want je maakte daar toen net een punt van.
Ja, zeker. Kijk, ik denk inderdaad, we mogen gewoon de inhoudelijke boodschap wel bij de doelgroepen neerleggen waar het over gaat. Dus de rijkere Nederlander. Vervolgens gaat het over de emotionele kant. En dan hebben we het over rouw, verlies, schuld, schaamte. We gaan door een rouwcurve met elkaar heen. En daar mag je wel erkenning voor geven.
Ja.
Dus het is niet zo dat als je de inhoudelijke boodschap is, jij moet hier iets inleveren, dat je geen erkenning hoeft te bieden voor de emotie die daarachter zit of die daar gepaard mee gaan.
Ja.
En daarvoor is ook dat gesprek daarover zo essentieel. Dus neem mensen mee in die transformatie. He, daar zijn drie fases in belangrijk. Eén is toch het informeren. En laten we niet vergeten, heel veel mensen zijn nog niet geïnformeerd. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want wij denken inmiddels dat wij allemaal geïnformeerd zijn. Is niet waar. Heel veel mensen moeten we blijven informeren.
Kan je een voorbeeld noemen waarvan we denken, nou, dat weet toch iedereen. En dat blijkt dan in de praktijk niet zo te zijn. Noem eens één punt.
Nou, ik leg de vraag bij jou terug. Wat is de impact van rundvlees? Weet jij het?
Ja, die is heel groot. Ik heb even niet de tonnen.
Nee,
maar
dit bedoel ik. Ja. Dus, en dit is een vraag aan jou en mij. Ik moet ook dagelijks lezen om een beetje nog te snappen hoe zit die context ook weer in elkaar.
Ja.
Nou zijn wij er dagelijks mee bezig. Ja. Dit geldt lang niet voor iedereen.
Dat bijvoorbeeld.
Dit is wat ik bedoel. Ja. Dus we moeten de boodschap blijven delen.
Ja.
En dat start gewoon met de simpele boodschap. We gebruiken nu 3 aardbollen in Nederland. Dat is te veel, die hebben we niet. En op 1 april waren we dit jaar, en dat was geen grap, al door onze de overshoot day waren we er al doorheen.
Ja.
Vervolgens kom je in de fase van verkenning. Dus dat is de groei naar het nieuwe normaal. Wat gaan we dan anders doen? Wat is nieuw normaal? En daar heb je ondersteuning bij nodig. Ondersteuning van de voorlopers, maar ook ondersteuning voor mensen die worstelen en die dat eigenlijk angstig gaan worden om daarover in gesprek te gaan. Want het is nogal wat als er van je gezegd wordt van je mag niet meer barbecuen. Of je moet gewoon alleen maar tweedehands kleding kopen en voor jou gaat er van alles veranderen.
Ja.
Dat is best pittig.
Ja.
En daar mag je best ondersteuning op bieden. En de laatste is inspiratie. En dat is de hoopgevende boodschap.
Ja.
Laten we niet in dat doemdenken blijven hangen.
Ja.
Jitske Kramer zegt dat mooi, de liminale fase. Dus dat is die onzekere fase. Als we daarin blijven hangen, dan gaat het pas echt mis. We moeten wel naar die stip op de horizon. We moeten naar die toekomst toe. En daar zijn mooie inspirerende voorbeelden van. Deel die.
Het gaat schuren, Rijntjan. Ja. Maar we moeten ook, hoor ik Alexander zeggen, er mag ook een hoopvolle boodschap bij horen.
Ja, want dat mis je natuurlijk ook een beetje. Er moet ook, dat is een deel van dat motiveren. Ja, je moet ook wel degelijk het wenkend perspectief in je verhaal zetten. Ja. En dan ga, ja, dat is nadat ik het zeg, maar dan moet ik ook alweer steeds bij benoemen, dat we ook moeten gaan vertellen dat als we niets doen, dat dat dan ook niet betekent dat er niks naars gaat gebeuren. Dus ja. Ik denk dat we ook daarin die illusie een beetje moeten weghalen. Ja. Als ik nou maar gewoon stil in een hoekje blijf, dan overkomt me niks.
Ja.
En dat is wel een beetje de kennis die heel veel mensen misschien toch missen. Want ja. Die denken, het is toch allemaal helemaal niet zo nodig. Het gaat toch best wel goed, omdat het toch abstract voelt en het maar niet tastbaar is.
Ja.
Nou ja, ik hoor twee dingen. Ik denk, die stip op de horizon is mooi, maar een stip op de stoep kan ook heel erg helpen.
Heel graag.
Iets dichterbij en iets tastbaarder.
Ja.
Met elkaar het gesprek aangaan. En er werd net een pleidooi gehouden om verduurzaming, om dat breder te maken dan die energietransitie. Andere kant is dat die energietransitie die nu urgent is, waar ontzettend op ingezet wordt, hè, met proeftuinen in het land. En ja. Nou ja, er wordt flink tempo moeten gemaakt worden. Er zijn veel bewonersinitiatieven. Dus die hele transitie is wel een enorme kans om met elkaar te leren over hoe kunnen we de dingen doen als het gaat over verduurzaming. Want het gaat niet alleen maar over tochtstrips aanbrengen. Het gaat ook over ga ik elektrisch rijden, of de isolatie van een woning die verder gaat dan alleen de tochtstrip. En met elkaar de puzzel leggen vooral.
Ja.
Maar ja, waar begin je? Wat moet eigenlijk als eerste, omdat dat het meest soda aan de dijk zet?
Misschien tot slot, Ika, zou het helpen als we in alle communicatie rond verduurzaming, duurzame consumptie, als we ook, nou, misschien even jouw stip op de stoep even volgen en zeggen, nou, een duurzaam huis, dat is fijner wonen, een goedkopere energierekening. We zijn af van het gas, dus die ellende van 2 jaar geleden, die overkomt je niet. Bestaanszekerheid, belangrijk woord deze tijd. En dat je duurzaamheid, duurzaam gedrag veel meer met bestaanszekerheid verbindt. Is dat een optie?
Ja, ik zou bijna zeggen, dit is wat we doen. Maar als Milieucentraal, wij vertrekken altijd van wat is het wetenschappelijk advies. Maar je gaat natuurlijk, als je pakt kleding bijvoorbeeld. We weten dus dat uiteindelijk we minder kleding moeten kopen.
Ja.
Dat stel ik ook zo met het woord moeten, want dat is ook feitelijk onderzocht. Het is ook niet tweedehands, het is minder. Dat weten wij. Maar je gaat niet zeggen tegen de mensen in Nederland, gij zult minder kleding moeten kopen.
Okay.
Dat gaat niet werken. Dus wij gaan heel erg goed eerst onderzoek doen. Dat doet Rijntjan ook. Van hoe ziet die doelgroep bij elkaar? En dan komt er een campagne uit waar we helemaal op de belemmeringen en de drijven in zitten. Namelijk, met de stijl, mijn stijl ID-campagne gaan we zeggen, volg je stijl en niet de mode. Dus het is wel, je verpakt de boodschap wel anders. En je biedt handelingsperspectieven en hulp daarmee. Dus dat is een beetje een voorbeeld hoe het. Dus je hebt wel het grote narratief, het verhaal van waarom moeten we dit doen. Ik denk dat we dat ook echt moeten delen met de mensen. Het besef is dat het nodig is. Maar uiteindelijk is het in de communicatie en interventie bij waar wel het hoopvolle verhaal en ook handelingsperspectief geven. En daar hoort natuurlijk ook aandacht. Wij communiceren dus als het gaat om verduurzaming van huizen. Ze zeggen niet, ja, je moet isoleren. Nee, we kijken van, natuurlijk is het belangrijk voor het klimaat. Dat is ook het vertrekpunt. Hè? We moeten ook die doelen halen. Maar het is ook goed voor je portemonnee. Maar het is ook vooral goed, je krijgt een comfortabele huis, hoor. Je gaat dus gewoon ook fijner leven als het minder tocht. En ja.
Heel goed. Ik ga tot slot, want we zijn al over 11 uur. Ga ik naar Anna voor een laatste ronde. Wat zeggen mensen thuis? Wat zeggen onze toeschouwers?
Ja, er wordt vlijtig meegeschreven of meningen worden verkondigd. Het gaat nog steeds heel erg veel over het arm en het rijk.
Ja.
Het verschil in de portemonnee. Dat toch echt wel wezenlijk van belang is. Deze discussie. Ook de vraag naar, maar ja, goed, oké, leuk. Stel, ik wil verduurzamen, ik wil verduurzame gedrag doen. Maar ik kijk om me heen en alle reclames zeggen me iets anders. Hoe zit het daarmee?
Ja.
En de laatste vraag is, en ik geef er expres 3 dingen zodat jullie daarop in kunnen. Hoe zit het met het huidige politieke klimaat? Hoe kijken jullie daarnaar?
Goed, ik ga het bij ieder van jullie ga ik iets neerleggen. Ik begin met jou over arm en rijk. Dat is een belangrijk thema. Daar hebben we het net al over gehad. De mensen die jij in jouw praktijk tegenkomt, mensen in buurten en wijken. Dit raakt natuurlijk ook aan de notie van klimaatrechtvaardigheid. Mm-hmm. Mensen willen toch het gevoel hebben dat dit een eerlijk verhaal is. Ja, zeker. Anders dan gooien we de kom tegen de krip.
Zeker. Ja.
Kan je daar kort op zeggen wat je daarover hoort?
Ik kreeg net al de neiging. Hè? Maar ik bedoel, alles wat nu vanuit de overheid ingezet wordt om die verduurzaming bijvoorbeeld van de eigen woning te stimuleren. Ja. Dat gaat over mensen die een woning hebben, ja. Eigenaar zijn van een woning. Die kunnen van alles doen. Ja. Dus er moet als de wiede weerga voor gezorgd worden dat iedereen die in een huurwoning zit, of het, he, de sociale huurwoning voorop, dat daar acties ingezet worden om nu verbetering aan te brengen. Ja. Daar vooropgesteld, ga niet voor de quick wins en huur commerciële bedrijfjes in die even langs rennen en wat hier en daar wat plakken en spijkeren, want dan schiet je dus ook weer je doel voorbij. Ja. Ga met mensen in buurten in gesprek, ga kijken wat kunnen we zelf doen, wat kunnen we met elkaar doen. En omdat je dan ook de omstandigheden faciliteert om meer te kunnen gaan doen met elkaar dan alleen die woningen direct aanpakken. Dus het biedt enorme kansen om veel met elkaar eigenlijk tegelijkertijd op te kunnen pakken. En ik zeg niet dat daarmee het verschil tussen arm en rijk opgelost wordt, maar je gaat wel met de mensen die tijdelijk of niet tijdelijk het wat lastiger hebben, daar ga je wel gewoon aandacht aan besteden. Daar ga je wel mee aan de slag. Die ga je wel positie geven. Die ga je wel horen. Die ga je wel zichtbaar maken. En ja, aan de bak met elkaar. Doen. Ja,
dankjewel, Sylvia. Ik kom bij jou, Ika. Die vraag over, we leven in een wereld vol met reclame en er worden allemaal boodschappen afgegeven die gaan niet altijd, zeg ik maar eufemistisch, over duurzaam gedrag. Ja, dat is wel heel ingewikkeld. Dat zullen jullie natuurlijk bij Milieucentraal ook merken.
Misschien een betere vraag voor Rijntjan.
Echt waar?
Ja.
Ik was er wel heel blij mee dat die vraag gesteld. Okay. We hebben namelijk net, ook op verzoek trouwens van EZK, vorig jaar een heel rapport geschreven over wat moeten we met reclame.
Kijk.
In kader van de
even voor het idee,
klimaatdoelen.
Waar kunnen mensen dat rapport vinden?
Dat is heel makkelijk via de site van het ministerie terug te vinden. Daar staat het gewoon beschikbaar. Volgens mij kunnen we dat met jullie misschien ook wel regelen, dat via jullie site ook.
Bij deze toegezegd, je kunt dat straks vinden op de site van Nationaal Klimaatplatform.
Dat gaan we regelen. Nee, want het interessante was, dat wisten wij ook niet van tevoren toen we eraan begonnen, was toch een beetje de vraag van, heeft het zin om een verbod op reclame voor fossiele producten in te gaan voeren?
Ja.
En eigenlijk was het tot onze eigen verbazing een volmondig antwoord. Nou ja, sterker nog, het moet. Wil je daadwerkelijk de klimaatdoelen gaan halen met z'n allen, is het eigenlijk heel gek als we gaan spreken over er is te veel consumptie.
Ja.
Om dan allemaal partijen te laten toestaan om nog steeds iedereen te verleiden tot te veel consumeren van spullen die niet goed zijn. En sterker nog, het is niet alleen in de directe zin slecht, maar het bevestigt ook nog steeds het idee dat het wel oké is. Dus je houdt ook de norm daarmee vast dat het normaal is om al dit soort producten te kopen. Dus het is essentieel, dat durf ik best wel hier te zeggen, dat willen we daadwerkelijk dit proces waar we met z'n allen steeds over hebben gaan versnellen, dan zullen we een halt toe moeten stoppen aan dit soort type reclames.
En goed, dan kom ik met de andere vraag bij jou terecht. Ja, zo werkt het hier. Jullie zijn sinds jaar en dag natuurlijk heel hard bezig, elke dag weer, om mensen te helpen om duurzamer te consumeren. Mm-hmm. Hoe kijk je dan aan tegen die verkiezingsuitslag en die politieke context? Mm-hmm. Wat zeg jij dan?
Nou, in eerste instantie, het is niet echt mijn taak om politiek te duiden en te beïnvloeden. Maar het is toch wel ook wel goed om die uitdagingen die er zijn en die veelvuldig zijn langsgekomen, die zijn niet links of rechts. We praten toch wel echt wel over bescherming. Bescherming van mensen ook tegen, nou ja, de consequenties van de opwarming van de aarde. Het gaat ook om veiligheid. Het gaat ook over je portemonnee die al vaak langsgekomen is. Dus er zijn heel veel redenen om dit te doen. En dit is niet, denk ik, een links- of rechts verhaal. Maar het is wel ontzettend belangrijk dat er aandacht is voor deze thematiek.
Ja.
Ook in een komend regeerakkoord, in een komend kabinet. Want als we het negeren en zeggen, ja, nou, klimaat, dat is iets, nou ja, dat hoort bij een andere politieke kleur. Ja, dan gaan we een aantal jaren, dus uiteindelijk gaan we ook burgers misschien ook in risico brengen.
Oké, okay. Heel goed.
Ja, ik ben bijna toch, mag ik één klein ding?
Ja.
Ik weet dat die vraag niet bij
de
mij hoort. Maar we weten toevallig nog wel uit heel mooi onderzoek dat laat zien dat juist bij de wat meer rechtsconservatieve partijen de solution aversion, de weerstand tegen de oplossingen die nodig zijn voor duurzaamheid, bij die partijen wel veel groter zijn. En dat die daar ook soms een neiging hebben vanuit de weerstand voor die oplossingen die nodig zijn. Want die vaak ook een beetje regulerend zijn, normerend. Dat is binnen deze partijen net wat, ligt dat vaak wat gevoeliger. Dat die dan ook weer de neiging hebben om de problemen wat te bagatelliseren.
Maar dan wil ik ze wel comfort geven. Want dan laten we ze dan wel comfort geven. Want dan zou ik willen afsluiten door te zeggen van, er is draagvlak in Nederland. Dus wees niet zo bang.
Nee,
dus, mensen weten het.
Dus doing good louder met elkaar. Laten we dat gaan doen. En uiteindelijk zijn de kosten hoger als we niks gaan doen. Dus van rechts tot links, de consequenties zijn voor ons allemaal. Dus het is een gedragen probleem. 75% deelt dit. Dus doing good louder. We gaan gewoon de goede weg op. Op naar een nieuwe samenleving.
Nou ja, in het kader van democratisering is het ook een enorme kans, hè, om de gap tussen burger en overheid te verkleinen. Ga het gesprek voeren met elkaar. Oplossingen samen zoeken.
Heel goed. Ondertussen is het gesprek hier aan tafel bijna niet te stoppen. En dat gaan we toch doen. Ik dank jullie. Rijntjan, Sylvia, Ika, dank je wel voor jullie komst. En wat jullie naar voren hebben gebracht. Ik dank alle gasten. Ik dank Anna. En ik dank u, beste mensen thuis, voor uw belangstelling. Er zijn een paar rapporten voorbij gekomen. Het advies dat we hebben uitgebracht aan het ministerie namens het Nationaal Klimaatplatform, dat is te vinden op onze site. www.nationaalklimaatplatform.nl. We zullen ook zorgen, misschien is dat toch praktisch, dat het rapport van Milieu Centraal, dat we even een linkje op onze site zetten, dat u het makkelijk kan vinden. Het rapport wat Ika van der Plas hier heeft toegelicht. En dat geldt ook voor het onderzoek van Rijntjan, in opdracht van het ministerie vorig jaar, als ik het goed heb.
Een groep gedragswetenschappers.
Over een reclameverbod, of wat er is rond reclame en duurzame consumptie. We zorgen ook dat u dat tenminste kan vinden via onze site. En u kunt ons natuurlijk ook altijd volgen op de social media. En over pak een beet een maand zijn we hier weer terug in deze studio met het volgende webinar. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Blijf vooral mooi en duurzaam consumeren, zou ik zeggen. Na deze discussie kan u niet meer terug. En heb een fijne dag.